Een goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst van Evangelie Gemeente De Oase. Wij denken aan degene met vakantie en wensen hun een goede tijd, waar ze ook zijn. Maar ook hier hebben we een goede tijd, want we zijn bij elkaar in de naam van onze Heer Jezus Christus. En wij verwachten ook de Heer te ontmoeten en ons te verheugen in Hem. Ik ga de paaskaas aansteken. Die hebben we niet nodig om te zien of te lezen, want we hebben licht genoeg hier. Maar als we kijken richting de kansel, dan zien we het vlammetje flakkeren. En dan kunnen we bedenken, Jezus heeft gezegd, ik ben het licht van de wereld. En je kunt ook bedenken dat als het absoluut donker en duister is, daarvoor moet je vandaag de dag in oude kelder gaan, want verder buiten is er altijd wel ergens licht. In zo'n duisternis dat zo donker is dat je niet weet wat voor of achter is. Zelfs het kleinste lichtje op kilometers afstand is onblindelijk zichtbaar. En zo is Jezus het licht van de wereld en mogen wij ook lichtjes zijn. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, wij danken u wel. Danken u voor leven en gezondheid. In ieder geval genoeg gezondheid dat we hier kunnen zijn. We danken u ook voor de mogelijkheid om hier te zijn. In vrede, zonder angst voor bommen en granaten en raketten. En we danken u ook dat u hier eerder was. Dan bidden we ook voor de komst, de hulp van uw Heilige Geest. Open onze oren voor uw woord. Open onze mond om u te prijzen. Open onze hart voor u, voor uw woord en voor elkaar. En zoals ieder gekomen is, we hebben allemaal reden tot dankzegging. Te veel om op te noemen. Maar elk neemt ook een pakje mee van zorgen, van spanning, van angst. Van schuld zelfs. Dat alles leggen we neer bij u. U vergeeft. U geeft uitkomst op uw tijd, u geeft wijsheid en u geeft kracht om te dragen. En van u richten we onze aandacht op u. Amen. Dan luisteren we naar Marianne met de overdenking De Smaak van Geloof.
Eigenlijk kunt u nu wel naar huis gaan, want Marga heeft deze preek al gegeven. Dat wist je niet, maar ik kan ook nog even wat meer toelichten over het onderwerp wat jij aangaf. Abraham en Isaac. Daar gaat het over als ik het heb over de smaak van geloof. U heeft al van ze gehoord, geloofshelden. En in Hebreeën 11 komen we er een heleboel tegen. Met name genoemd. En daarna komen er nog zoveel waar geen naam van genoemd wordt, omdat het te veel is. Misschien wel. En die rij gaat nog altijd door tot en met vandaag en hierna, als wij er ook niet meer zijn misschien. Boven hoofdstuk 11 staat dan in de NBV 21 een voorbeeldig geloof. In eerdere of andere vertalingen staat dan geloofshelden. Ik ken mensen die juist dat hoofdstuk overslaan. De een zegt, als dat geloofshelden zijn, met al hun lek en gebrek, ben ik een heilige. Eerlijk gezegd moet ik die eerste heilige nog tegenkomen, maar oké. Een ander zegt, voorbeelden geloof, daar voldoe ik sowieso niet aan. En ze gaan twijfelen of ze wel in die rij thuishoren. Ja, maar laat ik duidelijk zijn. Niemand voldoet aan dat predicaat geloofsheld. Want zeg eerlijk, het ene moment vier je je geloof en alle overwinningen. En het volgende moment zak je door het ijs. Zakt een moedje in de schoenen, kan ook. Dat hoofdstuk 11 begint met Abel, een geloofsheld. Maar dat moest hij wel met de dood bekopen. En de tweede is dan Abraham, ook een geloofsheld. Een man met een voorbeeldig geloof. En in een vorige preek heb ik alles aangehaald wat er toch ook wel mis is met Abraham. Geloofshelden bestaan ze wel. Voorbeeldig geloof is het er wel. En wat heeft Abraham ons dan te leren? Ik denk hij is een smaakmaker, maar wel een hele pittige. En dat zijn mijn punten vandaag. Een heiden Abraham, een mens zoals wij. Hij moet leren vertrouwen. En dan komt het hoofdpunt. Dus de eerste twee zijn wat korter. Een heiden. Vanaf de schepping was er maar één soort mensen. Wij zijn allemaal ontstaan uit Adam en Eva na de zondeval. Heidenen. Gewoon. Dat is je naamkaartje. En alle mensen stammen dus af van dat eerste stel. We zijn allemaal daarin gelijk. Hun nageslacht, uit hun nageslacht ontstonden volken. En zeg je, waar komen die vandaan? Maar elk kind, of elk mannelijk in ieder geval, stichtte zijn gezin. Familie, extended family, zullen we zeggen, hele uitgebreide families. En dat werden volken, 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 heidenvolken. En uit één van die heidenvolken koos God één man, waar hij graag mee op weg wilde gaan. En waarvan hij hoopte dat zijn volk God welgevallig zou gehoorzamen. Abraham is in het Ur der Chaldeeën opgegroeid tussen goden en afgoden. Niks bijzonders in het land, zoals dat vandaag de dag in ons land ook grotendeels al is. Niks bijzonders in de streek, in het land. En daar trouwt hij dan ook Sara, die net zo'n opvoeding heeft gehad en met alles bekend is. Alles wat bij heidenen hoort, met al hun alles wat ze hebben. Toch blijkt de stem van God veel duidelijker en sterker te zijn dan al dat gemurmel van goden en afgoden. En de hele familie trekt met vader Terach richting Kanaan. Ja, als ik naar de kaart kijk, zou ik zeggen, het gaat rechtstreeks. Maar ze gaan met een bochtje naar het noorden. En daar komen ze in Haran en daar slaan ze hun tent op. En daar hoort Abraham nog een keer heel duidelijk de stem van God die hem aanzet om toch maar naar Kanaan door te trekken. Abraham is dan 75, nog steeds heiden en kinderloos. Maar nu wel een heiden met een bijzondere belofte. Want God heeft hem gezegd, uit Abraham zal een groot volk ontstaan. En alle volken op de wereld zullen wensen zo gezegend te zijn. Nederlandse volk waarschijnlijk ook. Hoop ik dan. En die belofte aan Abraham wordt meerdere keren herhaald. Zowel in het Oude als ook in het Nieuwe Testament. Maar in Genesis 12, in 15, Genesis 17 enzovoort. Telkens weer komt God met die belofte. En je ziet er niets van. Moet ik eigenlijk zeggen. Zo gaat hij. Abraham vertrekt. En dan moet hij leren vertrouwen. En dan gaat hij een hele typische weg eigenlijk. Met die belofte in zijn achterhoofd, want Abraham heeft er wel oren naar, vertrekt hij met een deel van zijn familie naar Kanaan, via Kanaan, naar de Negev. Hij gaat een stukje verder. En vandaar gaat hij naar Egypte, vanwege een hongersnood. En dan weer terug naar de Negev. En uiteindelijk door naar Kanaan. En daar woont hij op verschillende plaatsen. Telkens weer tentje opbouwen, tentje af, tentjes afbreken, weer opbouwen. En als ik dat zo lees, dan denk ik, hij is altijd onderweg vakantie, vakantie. Maar het is minder dan vakantie. Heel wat minder, want hij moet zo nu en dan het opnemen tegen andere familievolken. De strijd aanbinden. Hij moet zijn neef Lot meerdere keren tot de orde roepen en redden. Ruzies beslechten, dus je kan niet zeggen dat het nou echt vakantie is. Maar in dat alles leert Abraham de stem van God te verstaan. Je moet er eens over nadenken van hoe is dat dan? Als je niks van God weet, alleen maar poppetjes, dingetjes hebt, afgoden, goden. En dan uit het heelal komt een stem die daar bovenuit gaat. En die je gaat volgen. Dat kan ook nog in onze wereld waar zoveel afgoden ook zich laten horen. Maar in dat alles, luisteren naar Gods stem en ernaar handelen, ziet hij nog helemaal niks van die belofte. En op dat punt zakt hij dan door het ijs. Met al dat goede wat hij hoort. God die zo recht spreekt tot je spreekt. En dan zakt hij door het ijs. Ik denk misschien, als ik kijk naar zijn leeftijd, hoe oud hij geworden is, 175, denk ik misschien zit hij een beetje in zo'n midlife crisis. Wat komt er dan nog van? En 11 jaar naar God, na Gods eerste belofte, dan is Abraham 86, verwekt hij op eigen initiatief toch maar Ismaël. Een slavin, bij de slavin van Sara. Wel zijn nageslacht, maar niet dat zuivere wat God bedoelde en wat God beloofd had. Daarvoor moet Abraham nog even geduld hebben. Fouten maken, door het ijs zakken, de moed laten zakken, het hoort allemaal bij de mens. En toch neemt God nooit een van zijn woorden of beloften terug. En door alles heen herkent en erkent God in Abraham zijn vriend. Dat lezen we heel wat profeten, boeken later in Jesaja, waar gezegd wordt dat Abraham Gods vriend is. En God herkent dat en erkent dat. En dan is Abraham inmiddels 99, denk je eens in, als God hem opnieuw aan die belofte herinnert. Dat zegt hij in 17, ik ben God, de ontzagwekkende. Richt je steeds naar mijn wil en leid een onberispelijk leven. Ik wil met jou een verbond aangaan en ik zal je heel veel nakomelingen geven. Ja? 25 jaar heeft hij daar al op gewacht. En zijn eerste zelfverwekte zoon doet eigenlijk niet mee. Kan je het je voorstellen dat je zo lang wacht op een belofte en je ziet er niks van? Ik zou bijna zeggen, had maar heiden gebleven, nog meer heiden, die stem van God niet gehoord, want hij belooft je iets en je ziet er niets van. Na 25 jaar nog niks. En dan is hij 100 en Sara 90. En eindelijk wordt daar dat kind geboren. Het beloofde nageslacht. Veel volken, heel veel nakomelingen. 1 dus. En daar blijft het bij. Je moet wel groot geloof hebben, zoals Abraham misschien, met al zijn ijszakkertjes, om verder te gaan, om door te kunnen gaan. Want hij moet nog eens 60 jaar wachten op zijn 2 kleinzoons. Ja, als ik dat allemaal naast elkaar ga, dan word je 75, je wordt eruit gestuurd, je moet op reis. En dan moet je 25 jaar wachten totdat de belofte ingelost wordt. En dan moet je nog eens 60 jaar wachten totdat je 2 kleinzoons ziet. Nou, dat vele volk, ik weet niet hoe Abraham geteld heeft, waarschijnlijk kon hij niet goed rekenen. Maar ik vind veel iets meer dan 1 zoon en 2 kleinzoons. Waarschijnlijk jullie ook. En dan zijn die jongens in hun tienerleeftijd. Ik weet niet hoe oud ik ze moet schatten. Maar ik denk zo'n jaar of 15 als Abraham sterft. Hoezo veel nakomelingen? Ik zou bijna zeggen, het lijkt een loze belofte. Maar God houdt rekening met de tijd en met Abraham. En Sara. Hoe kan deze man dan de smaakmaker van geloof zijn? Nauwelijks. Daar gaat het om. Het is een belofte en een eis. En een belofte en een naam. En dan de smaakmaker die toch een bittere pil krijgt. Nauwelijks heeft Abraham de belofte van God aangehoord in Genesis 17. Of hij moet een daad stellen. Er zit een eis aan die belofte. Hij moet zichzelf, zijn zoon Ismaël en al zijn huisgenoten, inclusief zijn slaven, besnijden. En dat lijkt, als je zo'n filmpje ziet, dat lijkt allemaal zo snel en zo makkelijk. Maar dat heel kleine volkje is wel dagenlang ziek, zwak, misselijk. Ook dat is een smaak van de belofte. En een smaak maken aan een belofte. Dat lijkt niet zo, maar dat zien we dus tot en met vandaag de dag. Dat dat volk bestaat en nog altijd Gods eis volbrengt. Bij het aanzeggen van die belofte noemt God de naam van Isaak? Het is eigenlijk vast nu bij het lezen voor mij voor de eerste keer dat ik dat goed tot me door liet dringen. Het was niet Abraham die die naam geeft, ook al staat het er wel. Maar God had het al gezegd en noem dat kind Isaak. Dat betekent hij lacht of hij zal lachen. En of dat nou over Isaak gaat of over God of over de mensen eromheen. Maar het feit dat er gelachen kan worden, is er wel. Ja, je zal als oudje van 90, ze is toch echt wel in de, over de mid heen, hè, ze wordt 127, zoiets. Dan ben je echt wel, als die nog een kind baart, ja, dan moet je wel lachen. Ik bedoel, of het is niet een minachtend lachen, maar je weet eigenlijk niet goed wat je ermee moet doen. En Abraham en Sarah kunnen wel lachen. En iedereen in de omgeving kan dat. En Isaak groeit op. En door de tijd heen zie je dat hij toch wel een moederskind wordt. Daar wil ik niks negatiefs van zeggen. Maar ze voeden hem op en ze verwennen hem. En dan denk ik, en wat zal Sarah gelachen hebben? Heel veel. Hoeveel plezier kun je van een kind hebben? Hoe dan ook, wat dan ook. Maar wat zal ze veel gelachen hebben? Abraham net zo. Van Abraham leert Isaak de rituelen, als ik dat zo mag zeggen, tradities. Maar bovenal leert hij ontzag te hebben voor God en eerbied te hebben aan tonen aan God. En Isaak herkent ook wel de vriendschap tussen zijn vader, Abraham en God. En hij ontdekt toch ook wel de vriendschap die Abraham voor hem heeft. Dat is zomaar een stukje waar je over na kunt denken. Hoe dan? God noemt de naam. Na 25 jaar wachten noemt God de naam. Je krijgt een kind en zo noem je hem. Het zijn allemaal van die dingen wat bij mij nog wel wat dieper mag zakken. Dieper dan wat dat lied wat we gezongen hebben. Laat het zakken, laat het zinken, over nadenken. Hoe gaat God dan toch met mensen om? Hoeveel geduld heeft hij? En hoeveel geduld heb ik niet? Niet, ik niet. Ja. En wat denk je nog bij smaakmaker? Als ik eraan denk, vandaar al dat groente, fruit wat er staat, denk ik, dat moet smaak hebben. Zoet, zuur, pittig, smakelijk. Dat vind ik iets van een smaakmaker. Maar ik denk zeker niet aan een bittere pil. Die zal ik niet in mijn eten, in mijn voedsel verwerken. En als je een bittere pil van de dokter voorgeschreven krijgt, dan weet je wel hoe je die zo snel mogelijk weg moet werken. Geen smaak en geen nasmaak. Maar ik denk dat die bittere pil juist van Abraham die smaakmaker maakt. God begint met die informatie aan Abraham. Heel bitter. Na 25 jaar plus misschien 15, 16, 17, want Isaak is in zijn tienerjaren, denk ik. Haal je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaak. Ga naar het gebied waar de Moria ligt. Daar moet je hem offeren. Op een berg die ik je zal wijzen. Het is bijna een goddeloze opdracht. Hoe kan God je een zoon beloven en hem dan op zo'n manier kwijt moeten raken? Heb je 25 jaar plus nog wat jaren opgewacht? Hoe kan dat? 25 jaar wachten. Een leuke flinke tiener misschien. En dan krijg je die bittere pil. Heb je ooit wel eens nagedacht? Ik heb er bijna slapeloze nachten van gehad. Moest zo nu en dan een glaasje melk met honing nemen om dan toch even mijn gedachten kwijt te kunnen, tot rust te geven. Ooit gedacht wat er door Abraham heen is gegaan? We lezen het zo makkelijk. En je leest er zo makkelijk overheen. Geen commentaar lezen we. Geen gemaar. geen aanhaling van u heeft toch beloofd, hè? Heer, hoe vaak horen we het in ons eigen gebed, in dat van anderen. U heeft het toch beloofd? Hè? Wat blijft het nou? Helemaal niks. Nageslacht, veel volken. Ik denk dat Abraham ook wel zo'n slapeloze nacht of meerdere heeft gehad. Ik kan me niet voorstellen dat een gewoon mens als wij dat maar even gewoon in zijn rugzak duwt. Van nou ja, dan ga ik op reis. Hè? Ja. Hij treft voorbereidingen zoals ezels zadelen, hout hakken, ook niet iets met een elektrische zaag. En gaat dan gewoon op weg. Gewoon. 3 dagen lang. Ik denk dat ik een kromme maag heb en om de havenklap krom sta om de maag te legen waar dan ook al niks meer in zit. 3 dagen lang trekt hij met 2 knechten en zijn zoon door het gebergte. En als hij dan die plaats ziet die God hem aanwijst, geeft hij uiting aan zijn geloof, wat stoelt op jarenlange vriendschap. Dan zegt hij iets raars, denk ik. Toen zei hij tegen de knechten, blijven jullie hier met de ezel? Ik ga zelf met de jongen verder om daar ginds neer te knielen. Ik zou bijna zeggen, ze hebben het verkeerd vertaald. Daarna komen we terug. Hoe kan je je zoon offeren en dan zeggen, kom, wij gaan daar neerknielen voor God. En dan komen we terug. Heeft hij zijn ogen dicht gehad? Heeft hij het niet willen weten? In andere vertalingen staat in plaats van neerknielen aanbidden. Maar wat het dan ook is, aanbidden, neerknielen, is wel even iets anders dan wat wij hier in onze tijd gewend zijn. En dan denk ik, Abrahams vriendschap met God gaat dieper dan de zielennood over zijn zoon. Dieper dan zielennood. En zijn geloof dat God belofte waarmaakt over een dreigende dood, een moord die hij moet plegen, is ook groter. Ik heb zo'n geloof niet. Misschien hoor ik ook niet in het rijtje van Hebreeën 11. Als ik dat allemaal mee moet maken, dan weet ik niet hoe ik zou reageren. Maar waarschijnlijk heb ik meer dan 1 slapeloze nacht. En kom ik ook niet veel verder met mijn ezeltje. Kun je het je voorstellen? Ik niet. Misschien ben ik dan te emotioneel. Hoe dan ook, maar ik kan het me niet voorstellen. Dat je na zoveel jaren je geloof een inhoud geeft bij zo'n bittere pil. Ik denk dat ik het doosje pillen had weggeschoven. Als je nood, als je verdriet, als je lijden zo hoog is dat de dood dreigt, blijft er toch niet veel over aan aanbidden en je knieën buigen. Maar misschien is het geloof van een van jullie of van iemand anders wel groter dan dat van mij. Juist dat geloof wat Abraham daar zegt en wat hij daar toont, geeft wel een hele bijzondere smaak aan iedereen, aan alle die zich kind van Abraham mag noemen. Ons geloof mag zo smaakmaker zijn voor de wereld om ons heen. En geloofshelden, ondanks al onze gebreken, dat zijn smaakmakers. Misschien juist als ze met dreiging te maken krijgen. En daar hebben we nog wel iets van. In Hebreeën 11, vanaf vers 17. Door zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef gesteld werd, Isaac als offer opdragen. Hij die de belofte ontvangen had, was bereid zijn enige zoon te offeren. Alle beloftes op nul te zetten. Terwijl het tegen hem gezegd was, alleen door Isaac zul je nageslacht krijgen. Hij zei bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn iemand uit de dood op te wekken. En daarom kreeg hij hem ook terug als bewijs van voorafbeelding, voorafschaduwing eigenlijk. Dat is een smaak van geloof. Als je zoveel beloftes hebt gehad, en dat moet je in één keer allemaal teniet doen. Doden, wegdoen. En dan staat er dat hij geloof heeft dat God zijn zoon uit de dood kan opwekken. Voor hem waren al heel veel mensen vermoord, gedood, die niet zijn opgestaan. Maar hij had dat geloof. Dat had hij beslist niet uit zijn heidenachtergrond. En dan zegt Hebreeën verder in vers 32. En de tijd ontbreekt me om te vertellen over. En dan heeft hij al een hele rij mensen opgenoemd. En dan komt er weer zoiets bitters. Anderen werden gemarteld tot de dood erop volgde. En wilden van geen vrijlating weten. Omdat ze uitzagen naar een betere opstanding. Weer anderen kregen te maken met bespotting en gezeling. Zelfs met arrestatie en gevangenschap. Ze werden gestenigd of door midden gezaagd. Of stierven door een moordend zwaard. Ze zwierven rond in schapenvachten of geitenvellen. Berooid, vernederd, mishandeld. Smaakmakers. Ze doolden door verlaten oorden en berggebieden en verscholen zich in grotten en holen onder de grond. Zij waren voor de wereld te goed. Misschien heeft dat plan van God, die beweging van God, wel voet gevat in menig een van deze mensen. Ze waren te goed voor de wereld. Al die mensen die van oudsher om hun geloof geprezen worden, zoals Abraham, hebben die belofte niet in vervulling zien gaan. Omdat God voor ons, voor jou en voor mij, iets beters had voorzien. Hij wilde hen niet zonder ons de volmaaktheid laten bereiken. Ik denk dat ik daar nog wel een paar jaar verder over moet nadenken en sudderen en studeren. Al die mensen die God geloofden en die dit meegemaakt hebben. Al die smaakmakers van die bittere pillen die ze slikten. Was allemaal omdat God voor ons iets beters had voorzien. Samen met hun. Samen met hun. Dus als ik denk, die bittere pil van Abraham. Zou ik die wel kunnen slikken. Maar onze hemelse toekomst is dus gefundeerd op het geloof ook van deze mensen. Waarvan er dus de meesten niet meer met name genoemd zijn. Onze naam staat misschien ook wel in dat rijtje van ongenoemde, maar we staan er dan wel. En we hebben het in de afgelopen weken wel vaker gezongen. Dat lied van Houd Vol. Ik ben er eigenlijk doorgeraakt, doordat we dat met de tieners op een gegeven moment zongen, al heel lang geleden. En nu zijn wij omringd door zoveel helden die ons zijn voorgegaan. Nu geven wij niet op. Het zijn de schouders waarop wij mogen staan. Hou vol. En dat moet ik mezelf ook toeroepen als ik denk aan die belofte die dan ineens een bittere pil wordt. Wij kennen de achtergrond. Wij weten hoe God ingegrepen heeft. Maar dat wist Abraham op dat moment niet hoor. Echt niet. En ik vraag me af, en dat leg ik ook gewoon bij jullie neer. In hoeverre ben je dan dat echte kind van Abraham? Alleen als het je goed gaat. En als je gebeden worden verhoord. Ja, dan kun je makkelijk loven, prijzen, aanbidden. Je knieën buigen. Misschien wel met je aangezicht op de aarde. Dan is het makkelijk. Maar kun je dat ook als die vriendschap met God meer van je vraagt? Het onmogelijke van je vraagt. Omdat je ook niet weet wat hij denkt en doet. Maar kun je dan ook nog, zonder het uiteinde te weten, loven, prijzen, aanbidden, neerknielen? Ik moet er nog wat langer over nadenken. misschien wel meerdere. Maar u laat ons nooit in de steek. Laten we bidden. Heer, hier zitten wij dan. En zoals uw schrift zegt, als kinderen van Abraham. Met eenzelfde geloof. Wankelend, struikelend. Zo nu en dan door het ijs zakkend, de moed verliezend. Maar wel met een God die nooit verandert. Een God die trouw houdt. Die trouw blijft. Aan zijn woord, aan zijn belofte. En die mensen ook de moed geeft om het onmogelijke te doorstaan. Op die schouder staan we, op die van Abraham. Op die van Isaac. Tot vandaag de dag op schouders van zoveel die ons zijn voorgegaan. En wij bidden nu samen dat onze schouders ook ons nageslacht mag dragen. Met vallen en opstaan. Maar wel in de lijn zoals u beloofd hebt en waar u naar uitziet. Heer, hoe vaak zien wij uit naar uw hemel, naar de heerlijkheid, naar al dat goede. Waarbij we niet denken hoe u er naar uitziet. Om al die gebroken mensen met hun misschien piepkleine en bittere geloof binnen te halen om feest te vieren. Dank u wel dat u zo met ons meegaat. Zo met ons de week ingaat met uw zegen. Die God van trouw en van liefde biedt ook ons zijn vriendschap aan. Nu, vandaag, morgen. En zoals Abraham zijn zoon terugkreeg, zo heeft ook God, Jezus, die voor ons genade getoond heeft aan het kruis, weer opnieuw binnengehaald. Maar met een hele rij ontelbare in zijn kielzog. Die de Geest heeft uitgestort om ons moed te geven, elke dag moed in te spreken, ons aan zijn belofte te herinneren. Dank u wel dat u zo met ons meegaat. Amen.